En daarna wordt u voorgelezen uit de brief van de Romeinen, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 9. Dus de schriftlezing voor deze middag is Romeinen 8, vers 1 tot en met 9.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid der zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe.
Met Gods hulp willen wij deze middag stilstaan bij het derde vers van Romeinen 8. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Het gebeurde zo'n 50 jaar geleden. 5 jonge mannen wagen zich diep in een van de bijna ondoordringbare oerwouden van Zuid-Amerika. Het doel van hun haast hopeloze tocht is een stam die nog nooit eerder door de buitenwacht bereikt is, laat staan bereikt is met de boodschap van het evangelie. En die boodschap willen die 5 jonge mannen gaan brengen. Terwijl ze op weg gaan, weten ze het. Onze missie, onze zending is verbonden met talloos veel gevaren. En toch gaan ze op weg. Vanuit een grote bewogenheid met die mensen die daar nog altijd in onwetendheid ten aanzien van het evangelie leven. Enkele dagen later wordt duidelijk dat deze 5 mannen, nog voordat ze 1 woord tot die onbekende Aucas-stam hebben kunnen richten, allemaal met een speer doorboord zijn, hun lichamen achterloos in de rivier gegooid. 5 zendelingen laten het leven. Er gaan jaren voorbij. Jaren waarin opnieuw geprobeerd wordt om contact te leggen met die haast onbereikbare stam. En wat die 5 mannen niet bereikten, lukt in latere tijd wel. Er komt contact. Er lijkt zelfs gelegenheid te zijn om de boodschap van het evangelie bekend te maken. Maar zodra die boodschap wordt gehoord, stuit ze op vijandschap, afweer. De mensen daar in het oerwoud, ze willen niets horen van het evangelie van Gods genade. Totdat na veel jaren de weduwe van een van de vermoorde zendelingen zelf naar dat gebied gaat en de mensen daar opzoekt en zichzelf bekend maakt en niet alleen vertelt wie zij is en wat die mensen van die stam met haar man hebben gedaan, maar ook vertelt wat haar dreef om toch met de boodschap van het evangelie die stam op te zoeken. En het is die gebeurtenis die door de Heere gezegend wordt en gebruikt wordt om de weerstand en de vijandschap tegen het evangelie en tegen de prediking daarvan weg te nemen. En dan wordt het evangelie gepreekt. En dan draagt het ook onder die onbekende stam vrucht van geloof en van bekering. In onze tekst van vanmiddag, gemeente, gaat het ook over zending. En eigenlijk is het verhaal waarmee ik de preek begon maar een hele zwakke afschaduwing van het kerstevangelie wat Paulus in onze tekst spreekt. Want hij spreekt niet over een mens die vanuit een bewogenheid met zijn medemensen naar anderen toe gaat. Maar hij spreekt over niemand minder dan Gods eigen Zoon. Gods Zoon die zich niet waagt in een ondoordringbaar oerwoud, maar die nog veel verder gaat. Die afdaalt in de allerdiepste put die maar denkbaar is. Die put die in onze tekst wordt aangeduid als de gelijkheid aan het zondige vlees. En we zullen straks in de preek wel zien wat daarmee bedoeld wordt. Gods Zoon die ook niet op weg gaat om zijn leven te wagen, maar om zijn leven te geven. Daar hebt u het kerstevangelie van Paulus en daar willen we vanmiddag met elkaar bij stilstaan. We schreven als thema boven de preek het kerstevangelie van Paulus. God zendt zijn eigen Zoon. En we stellen bij onze tekst drie vragen. In de eerste plaats, waarom? Waarom zendt God zijn Zoon? Het antwoord wordt gevormd door het eerste deel van onze tekst. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, dewijl omdat ze door het vlees krachteloos was. In de tweede plaats, waarin zendt God zijn Zoon? Antwoord in het midden van onze tekst. In gelijkheid des zondigen vleeses. En in de derde plaats, waartoe zendt God zijn Zoon? Het slot van onze tekst. En dat voor de zonde veroordeelt in het vlees. Dus God zendt zijn eigen Zoon. Waarom? Waarin? Waartoe? Misschien heeft de tekst van vanmiddag u of jou wel afgeschrikt, gemeente. Het is geen eenvoudige tekst. En misschien heb je bij jezelf wel gedacht, ik luister een andere keer wel weer als er een wat makkelijker gedeelte aan de beurt is. Toch verdient onze tekst van vanmiddag onze nadrukkelijke aandacht. Om twee redenen. Allereerst omdat de tekst van vanmiddag even goed Gods eigen woord is en het gezag heeft van Gods woord als een veel bekender gedeelte. Het is Gods woord. En dat alleen zou voor ons al een dringende reden moeten zijn om er naar te luisteren. En het tweede is, eigenlijk vormt onze tekst, hoe moeilijk die dan ook is, één korte, krachtige samenvatting van heel het evangelie. Van heel Gods woord. We zouden kunnen zeggen, wanneer je door omstandigheden helemaal geen Bijbel had, maar alleen die ene tekst van Romeinen 8 vers 3, zoals die vanmiddag voorgelezen is, dan zou dat woord genoeg zijn, genoeg kunnen zijn voor de Heere om u door dat woord zalig te maken. Het hele evangelie kort samengevat. Laten we eens gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst. En dan allereerst die vraag gaan stellen, waarom heeft God zijn Zoon eigenlijk gezonden? Waarom was dat? Dat wordt gezegd in het eerste stukje van onze tekst. En in gedachten gaan we dat stukje, wat ook niet zo makkelijk is, maar is na door een paar woorden te onderstrepen. Ik zet met u in gedachten een streepje onder het woord wet, onder het woord vlees, onder het woord krachteloos en onder het woord onmogelijk. En dan hebben we de eerste gedachte van onze preek eigenlijk wel gehad. Allereerst het woordje wet. U moet weten dat Paulus in zijn Romeinenbrief het woordje wet in verschillende betekenissen gebruikt. Maar hier, in dit vers, Romeinen 8 vers 3, heeft het woordje wet eigenlijk de betekenis van alles wat God van ons, van u, van jou, van mij eist. Wat hij van ons mag eisen, want hij heeft er recht op, en wat hij ook daadwerkelijk van ons eist. Wat is dat? Wat eist God van ons? Dat zou je kunnen zeggen in 10 woorden. In de 10 geboden die we iedere zondagmorgen horen. Je zou het ook nog korter kunnen samenvatten. In die tweevoudige samenvatting die de Heer Jezus zelf geeft van de wet. Als hij zegt, ge zult God liefhebben boven alles. En de naaste, de mensen om je heen, als jezelf. Liefde tot God boven alles. Liefde tot de naaste zoals je jezelf lief hebt. Dat is Gods wet. Dat eist, dat vraagt God van ons. En de Heere vraagt dat we dat volkomen, volmaakt doen. En hoe dat dan concreet vorm krijgt, dat kun je eigenlijk lezen in de 10 geboden. Mag ik eens vragen, hoe staat u eigenlijk tegenover Gods wet? Hoe sta jij eigenlijk tegenover Gods wet? Tegenover die eis van God. Tegenover die 10 geboden. Tegenover dat dubbele liefdesgebod. Is je leven misschien, want dat zou kunnen, nog altijd 1 grote opstand tegen Gods wet? Niet doen wat God zegt. Misschien wel heel bewust niet doen wat God zegt, of minder bewust. Misschien een aantal geboden die je goed uitkomen wel houden, maar een aantal andere geboden niet houden, er gewoon aan voorbij gaan, terwijl de Heere zondag in zondag uit zegt, doe dat wel en doe dat niet. Is je leven, is uw leven nog altijd een leven in vijandschap tegen Gods wet? Want zo is het van nature bij ons. Van nature ervaren wij die wet als een knellend juk. Als iets dat ons van onze vrijheid berooft. Waar we eigenlijk niet goed mee uit de voeten kunnen. Waar we ten diepste ons niet aan willen onderwerpen. Ben jij nog een vijand van Gods wet? Kijk, het is niet alleen zo dat we zo geboren zijn, dat dat onze natuurlijke toestand is tegenover God en tegenover zijn wet, maar het is ook buitengewoon ernstig. Want als ik nog altijd een vijand ben van Gods wet, betekent dat dat de vloek van Gods wet. Dat is het oordeel, met nog een zwaarder woord, maar wel met een Bijbels woord, en het zal vanmiddag nog wel een keer terugkomen, dat de verdoemenis van Gods wet nog op mijn leven rust. Zolang ik nog een vijand ben van Gods wet, veroordeelt die wet mij tot de dood, en het is de wet van God. Dan veroordeelt God mij nog tot de dood. Maar misschien zegt u, het is in mijn leven toch wel anders geworden. Vroeger was ik een vijand van Gods wet. Toen leefde ik in brute opstand tegen de Heere. Maar er kwam een onrust in mijn leven. Een overtuiging dat het zo echt niet verder kon. En die onrust werd steeds sterker en nog sterker. En toen is het gekomen met een breuk, tot een breuk met de zonde. Ik besefte, zo kan het niet langer. Het moet anders. En mijn leven werd anders. Bepaalde zonden, ik heb ermee gebroken. En bepaalde dingen die ik vroeger wel deed, die doe ik nu niet meer. En bepaalde dingen die ik vroeger nooit deed, die doe ik nu wel. De Bijbel komt veel vaker op tafel en ik bid en ik probeer stille tijd te houden. Ik kom naar de kerk, ik sla geen dienst over. Er is wel wat veranderd, ja, in mijn leven. Ik zie wel heel duidelijk dat de koers van mijn leven zich gewijzigd heeft. Is dat goed? Ja, natuurlijk is dat goed, gemeente. Dat is op zich goed, toch? Als we breken met de zonde. Als Gods woord meer en meer plaats krijgt in ons leven. Als het gebed plaats krijgt in je leven. En toch? Ik zou arm zijn, gemeente, als ik zou steunen op zo'n uiterlijke koerswijziging in mijn leven. Er is wel wat veranderd, ja. Ik heb wel met wat zonde gebroken. De Bijbel is wel meer tot me gaan spreken, ja. Ik ben wel mijn best gaan doen. Ik ben gaan bidden, ik ben gaan Bijbel lezen. Als dat nou alles is, gemeente, dan bevat de tekst van vanmiddag een harde boodschap. Want wat zegt onze tekst? De wet is door het vlees, ik kom daar straks op terug, krachteloos geworden. Voor mensen die vanmiddag in de kerk zitten en zeggen, vroeger was ik een vijand van de wet. Toen leefde ik in opstand tegen God en heel mijn leven was overtreding van Gods geboden. Maar het is anders geworden in mijn leven. Ik heb vriendschap met de wet gesloten. Ik ben bondgenoten met de wet gaan worden. Ik ben gaan proberen om goed te doen. Ik ben mijn leven anders gaan inrichten en ik ben mijn leven gaan hervormen. Voor mensen die vriendschap hebben gesloten met de wet, hoe goed en hoe begrijpelijk het op zich ook is, komt vanmiddag deze boodschap vanuit de prediking en vanuit onze tekst tot u. Die vriend, die bondgenoot van u, van jou, die is krachteloos. Je zou ook kunnen vertalen machteloos. Wat betekent dat? Machteloos waartoe? Machteloos om u het leven te geven. Machteloos om u vrij te spreken van uw schuld. Machteloos om u een recht te geven op het eeuwige leven. De wet kan je nooit zalig maken. Hoe komt dat? Mankeert er iets aan de wet? Mankeert er iets aan die wet waarvan God zelf gezegd heeft, doe dat en gij zult leven? Nee, gemeente, er mankeert niets aan de wet. De wet is goed, zegt de Bijbel, en heilig en rechtvaardig. Maar er mankeert alles aan ons. Waardoor is de wet krachteloos geworden? Ik kom bij het derde woord in onze tekst dat ik onderstreep. Dewijl ze door het vlees krachteloos was. En vlees, dat is in de brieven van Paulus altijd de aanduiding voor een mens in zijn verlorenheid, in zijn verdorvenheid, in zijn zondigheid. En dan moet u dat heel breed nemen. Niet alleen je zondige daden en je zondige woorden en je zondige gedachten, maar ook je zondige hart. Mijn verzondigde bestaan. Kijk, dat is er de diepe oorzaak van, dat ik met de wet in de hand nooit meer zalig kan worden. Gods wet is door het vlees, omdat ik een zondaar ben, omdat ik helemaal verdorven ben, zoals Gods woord dat zegt, krachteloos. Niet in staat om mij het leven te geven. Terwijl ze door het vlees krachteloos was. En dan het laatste woord. Wat we onderstrepen in de eerste gedachte van de tekst. Onmogelijk. Paulus zegt dus in het eerste deel van onze tekst. De wet, Gods goede, Gods volmaakte, Gods heilige wet, die van ons volkomen gehoorzaamheid eist, die wet is krachteloos geworden. Hoe komt dat? Omdat wij zondaren verdorven zijn. En wat is er nu geworden? Wat is er nu onmogelijk geworden? Ja, wat eigenlijk, gemeente? Om zalig te worden. Om een plaats bij God te ontvangen. Het is voor de wet onmogelijk om je die plaats te geven. Het is voor mijzelf op zijn best. En voor uzelf op uw best. En voor jouzelf op je best. Onmogelijk om zalig te worden. Al zou je je uiterste best doen. Al zou u zichzelf volkomen inspannen. Het is onmogelijk. Waarom dan? Omdat we schuld hebben. Omdat we heel veel schuld hebben vanuit het verleden. Oude schulden drukken ons. Maar stelt u zich voor en stel jij je voor dat God ons al die oude schulden zou kwijtschelden. En dat hij vandaag op eerste kerstdag, ik zeg het met eerbied, maar dat hij vandaag tegen u en jou en mij zou zeggen, begin vandaag maar met een schone lei. Alle zonden die je tot nog toe gedaan hebt, ik wil ze allemaal vergeven. Begin vandaag met een schone lei. En probeer door middel van de wet zalig te worden, gemeente. Het zou voor u, voor jou, voor mij niet kunnen. Want er zijn nieuwe verplichtingen die ons drukken en we hebben. En dat is wat Paulus ons hier in deze tekstversen wil leren. Wij hebben geen cent om te betalen. Niets. God eist van ons volkomen gehoorzaamheid. En al onze betaalmiddelen, al onze gehoorzaamheid, het is voor de Heere geen cent waard. Vandaar dat Paulus bij dat laatste woordje dat ik in gedachten met u onderstreepte uitkwam. Onmogelijk. Hebt u dat geleerd, gemeente? Heb jij dat al geleerd? Met je beste bedoelingen. Ik vraag het ook aan mezelf vanmiddag. Heb ik het al geleerd met mijn beste bedoelingen om God te dienen en om de Heere te zoeken en om tijd vrij te maken voor Hem en voor Zijn dienst? Heb ik het al geleerd dat al die pogingen van mezelf onmogelijk zijn? Onmogelijk om mij het leven te geven. Heeft God u al in de onmogelijkheid gebracht? Want het is waar. Als de Heere gaat werken in je hart en in je leven, dan gaat Hij je op een bepaald moment zicht geven op de mogelijkheid om zalig te worden. Daar zullen we straks ook nog van horen. Maar de Heere laat ook het andere zien. Onmogelijk om zalig te worden vanuit mezelf en in eigen kracht. Daar wordt alles van mezelf. Niet alleen wanneer ik een zondaar ben en me uitleef in allerlei zonden, laat ik zeggen, in de wereld. Maar ook wanneer ik een vroom en een godsdienstig mens geworden ben, daar wordt alles van mijzelf afgesneden. Onmogelijk. En tegen die achtergrond klinkt het kerstevangelie van Paulus. Want tegen die achtergrond gaat Paulus het zeggen. God heeft iemand gezonden. Over de kloof van de zonde heen. Die kloof die ik iedere dag door mijn zonde nog dieper en nog breder maak. God heeft iemand over die kloof heen gezonden. Wie? Een engel? Een engel des verderfs met een uitgetrokken zwaard. Om u en jou en mij de doodsteek te geven, omdat we Gods wet krachteloos hebben gemaakt door ons vlees, door ons zondige bestaan. Nee, gemeente, God zendt geen engel des verderfs met een uitgetrokken zwaard, maar God zendt zijn eigen zoon. Daar heb je het wonder van kerst. God zendt zijn eigen zoon. En op dat woordje eigen valt ook vanuit de grondtekst eigenlijk de nadruk. Dat had in de vertaling nog wel toegevoegd mogen worden. Heeft God zijn eigen zoon gezonden? U moet de tekst, het begin van onze tekst, eigenlijk zo lezen. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, dat heeft God gedaan. Want hij heeft zijn zoon gezonden, zijn eigen zoon. En dan is het alsof we die bekende tekst uit Johannes 3 vers 16 op de achtergrond horen meeklinken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Dan is het alsof die bekende woorden die we verderop in Romeinen 8 tegenkomen ook meeklinken in vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem in de dood overgegeven. God zendt zijn zoon. Waarin? Dat is onze tweede vraag. Waarin zendt God zijn zoon? Wat zegt onze tekst daarvan? We komen bij die moeilijke uitdrukking in gelijkheid des zondigen vleeses, in gelijkheid aan het zondige vlees. Die uitdrukking is een moeilijke uitdrukking. En toch, die kun je eigenlijk niet door andere woorden vervangen. Ik denk dat we hem zo ook eigenlijk moeten laten staan. Ik kan hem natuurlijk wel verduidelijken. Want wat betekenen die woorden nu? Allereerst dit. Dat Gods zoon echt mens geworden is. Hij is door zijn vader gezonden in het vlees. Dat doet ons onmiddellijk denken aan die tekst uit Johannes 1, het woord, Gods zoon is vlees geworden, is echt mens geworden. Maar er staat nog iets bij in onze tekst. Er staat in gelijkheid aan het zondige vlees. Wat betekent dat? Laat ik eerst mogen zeggen wat het niet betekent. Het betekent niet dat de Heer Jezus, toen hij mens geworden is, dat Gods Zoon, toen hij mens geworden is, zelf ook zonde gedaan heeft. Want de Heer Jezus, hij heeft in al die 33 jaar dat hij op aardige leeftijd nooit één zonde gedaan. Hij kon het naar recht zeggen. Wie van u overtuigt mij van zonde? Dat zouden u en jij en ik niet kunnen zeggen. Er zou hier in de kerk vanmiddag niemand kunnen opstaan en om zich heen kunnen kijken en kunnen zeggen: en wie van u overtuigt mij nu van zonde? Wie wijst er bij mij een zonde aan? Ik denk dat we nog niet uitgesproken waren of andere mensen konden bij u, bij jou en bij mij heel wat zonden aanwijzen. En dat is lang niet alles wat er dan te zeggen valt over ons leven. Maar de Heer Jezus, hij kon het. Hij kon het zeggen. Wie overtuigt mij van zonde? Antwoord, niemand. Want hij had geen zonde. Hij heeft in volmaakte gehoorzaamheid aan zijn vader geleefd. Al die 33 jaar. maar hij werd wel als een zondaar beschouwd. En dat brengt ons eigenlijk dan bij de eerste belangrijke betekenis van die uitdrukking: gezonden in gelijkheid aan het zondige vlees. Christus werd, terwijl hij geen één zonde gedaan had, wel als zondaar beschouwd. Vandaar dat de mensen het tegen hem zeiden: hij is een vraat, een veelvraat en een wijnzuiper. Vandaar dat de mensen het over hem zeiden: deze spreekt godslasteringen. Christus werd beschuldigd van allerlei zonden. En als hij beschuldigd werd, dan deed hij er in zijn leven het zwijgen toe. Misschien hebt u of jij zich wel eens afgevraagd waarom. Waarom zweeg de Heer Jezus? Het antwoord vindt u in onze tekst van vanmiddag. Hij kwam in gelijkheid van het zondige vlees. En bij zijn komst naar de aarde hoorde dat hij beschouwd werd als een zondaar. Dat hij behandeld werd als een zondaar. Vandaar dat hij op de 8e dag besneden wordt. Vandaar dat op de 40e dag een reinigingsoffer voor hem gebracht wordt, alsof hij zijn moeder verontreinigd zou hebben. Vandaar dat de Heer Jezus gedoopt wordt. Vandaar dat hij nota bene de tempelbelasting moet betalen, terwijl hij de zoon van de God van de tempel is. Hij wordt gezien als een zondaar. Hij laat zich ook behandelen als een zondig mens. Hij heeft het allemaal willen ondergaan, want zijn vader had hem gezonden in gelijkheid aan het zondige vlees. Dat is dus het eerste. Hij werd aangezien voor een zondaar. Het tweede: hij had ook een lichaam dat zwak was. Net zoals ons lichaam zwak is. Dat blijkt niet altijd wanneer je jong bent. Maar er kan zomaar een moment komen, en zeker wanneer we ouder worden, komt het moment dat we de zwakheid van ons lichaam opmerken. Hoe komt dat? God had ons goed gemaakt. Dat is een gevolg van de zonde. En als de Heer Jezus nu mens wordt, dan neemt hij niet een soort volmaakt menselijk lichaam uit de hemel mee, maar dan neemt hij een menselijk lichaam aan van de maagd Maria. Een lichaam dat net zo zwak is als het lichaam van andere mensen die zwak zijn ten gevolge van de zonde. Vandaar dat u leest dat de Heer Jezus op een bepaald moment in de woestijn honger heeft. Vandaar dat je leest dat de Heer Jezus aan het kruis uitroept: mij dorst. Vandaar dat de Heer Jezus op een bepaald moment ligt te slapen in het ruim van het schip, want hij is vermoeid. Vandaar dat hij weent, huilt bij het graf van Lazarus. Vandaar dat u leest dat hij in de hof van Gethsemane zeer angstig en zeer bedroefd begon te worden. Christus had een echt menselijk lichaam en zijn lichaam was onderworpen aan zwakheid. En plaatst u dat nog even tegenover de hemelse heerlijkheid waar hij vandaan kwam. Alles volmaakt. Geen honger, geen dorst, geen verdriet, geen lijden, geen pijn, geen dood, geen angst. En hij wilde zich laten zenden in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat betekent dus ook, hij wilde een zwak lichaam aannemen en al die zwakheden dragen. En dan nog het derde en het laatste wat bij die uitdrukking hoort: de dood heeft zijn geweld uitgeoefend op het lichaam van Christus. Als hij komt in de gelijkheid van het zondige vlees, dan betekent dat ook, hij wordt zo mens, dat hij straks sterven zal. Hij wordt zo mens, dat hij de doodsangst kent. Gethsemane. Dat hij de doodsstrijd kent. Dat hij straks zal sterven. Hij is gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Gemeente, de Heer Jezus is gedaald in een bodemloos diepe put. Dat is de vernedering van de Heer Jezus. Maar dat is eigenlijk ook de boodschap van het kerstevangelie van Paulus. God heeft zijn Zoon gezonden in die allerdiepste diepte. In de gelijkheid van het zondige vlees. En wat voor boodschap ligt daar nu voor u en voor jou en voor mij vanmiddag in? Om te beginnen deze boodschap. Dat hij een zeer gewillige zaligmaker is. Want we kunnen onze tekst ook zo lezen. Gods Zoon heeft zich willen laten zenden in die diepte. Dat betekent dus, hij heeft zich willen laten aanzien voor een zondaar. Hij heeft zich willen laten beschuldigen van allerlei zonden. Hij heeft pijn en honger en dorst en angsten willen lijden. Hij is bereidwillig geweest om zelfs de dood in te gaan. Want hij kwam in de gelijkheid van het zondige vlees. Christus is geboren, gemeente, om te sterven. Dat is de diepte van het kerstevangelie. En daarin betoont hij, hij is een gewillige zaligmaker. Hij is een zeer gewillige zaligmaker. Hugo Binning zegt in een van zijn preken over deze tekst, als u een teken zoekt, als u een teken zoekt ten aanzien van de vraag of God wel gewillig is om zondaren zalig te maken, zie dan op dit teken dat God zijn Zoon zond in het vlees. En dat hij zijn Zoon zo dicht bij mensen wilde brengen. En een ander teken vragen als het gaat om Gods gewilligheid, zegt diezelfde Hugo Binning, dat is God verzoeken. God bewijst zijn grote gewilligheid om zondaren zalig te maken in de menswording van zijn Zoon. Dat is de eerste boodschap. Dat is een boodschap voor tobbers vanmiddag. Die het zichzelf afvragen. Zou de Heere mij, en ik bedoel dat woord tobbers niet in een minachtende zin, dat begrijpt u wel. Maar ik bedoel mensen die worstelen met de vraag, zou de Heere nou voor mij nog wel genade hebben? En zou hij mij nog wel zalig willen maken? Gemeente, het ligt niet aan de Heere. Want hij gaf het allerliefste wat hij had. Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Het ligt niet aan Christus' gewilligheid. Want hij liet zich zenden in de gelijkheid van het zondige vlees. Met al die betekenissen die we dan langs gegaan zijn. Zou het kunnen liggen aan uw ongewilligheid, aan jouw gebrek aan gewilligheid en om te buigen voor deze koning. Er ligt nog een boodschap in. Een boodschap van troost. Voor mensen die mogen weten dat deze Zoon van God niet alleen voor anderen, maar voor hen gekomen is. Want als hij diegene is die afgedaald is in die put van de gelijkheid van ons zondige vlees, dan betekent dat hij ook werkelijk alles geleden heeft. dat hij alles doorstaan heeft en dat hij daarom ook de hoge priester kan zijn die in alle dingen naar behoren medelijden kan hebben. Als u tobt met lichamelijke ziekte en met pijn en hij mag door genade uw hoge priester zijn, oh, dan is hij de medelijdende hoge priester die die pijn kent, die die moeite kent. Want hij is afgedaald in de gelijkheid van het zondige vlees. Als u merkt dat uw lichaam steen voor steen afgebroken wordt, hij is de medelijdende hoge priester die u kunt begrijpen. Die u kan begrijpen en die u kan helpen en kracht kan geven, want hij is zelf in de diepste diepte geweest. Als u worstelt of als je worstelt met vragen, met donkerheid, met duisternis, met uitzichtloosheid, hij is daar geweest. Hij is in alle dingen verzocht geweest, gelijk als wij. Er ligt troost in onze tekstwoorden voor mensen die deze hoge priester mogen kennen. En er ligt ook een aansporing in voor mensen die hem niet kennen. Want zou u zo'n medelijdende hoge priester nu niet wensen, die u helpen kan in al die moeite, in al die zorgen, die u dragen kan? Er ligt nog iets in. Dat is de laatste boodschap vanuit het midden van onze tekst. Dat is deze boodschap. De Heer Jezus, als hij nu afgedaald is in de gelijkheid van ons zondige vlees en zich zo diep heeft willen vernederen, dan zegt hij het ook tot allen die hem en zijn verschijning hebben liefgekregen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan ligt daar ook een aansporing in om zelf zachtmoedig te worden. Om zelf nederig te worden. Om te buigen onder een ander. Om je te vernederen onder een ander daar waar dat nodig is. Want als Christus zich zo diep heeft willen vernederen, o, zou u dan niet ook willen buigen naast hem, achter hem aan? Dat is eigenlijk, gemeente, ook van een van de dingen die we vragen wanneer we zo soms aan het einde van een bepaalde bijeenkomst of van een kerkdienst wel eens met elkaar bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dan nog die laatste vraag: waartoe? Waartoe is de Heer Jezus nu gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees? Waarom moest hij die diepe put ingaan? Dat zegt het slot van onze tekst op twee manieren. Allereerst met een wat algemeen antwoord. Dat was nodig. En dat is dus eigenlijk een antwoord op de vraag: waarom moest het nu kerstfeest worden, gemeente? Waarom moest de Heer Jezus nu geboren worden? Dat is een vraag waar de wereld geen raad mee weet. Als je in een willekeurige stad gaat rondlopen en in een winkelstraat allerlei kerstartikelen om je heen ziet en je zou de vraag gaan stellen: en waar was dat nou eigenlijk voor nodig dat het kerstfeest zou worden? Ja, dan zou je misschien wel allerlei antwoorden krijgen, maar niet dit antwoord. Maar dit is het antwoord van God. En dat voor de zonde. Dat is een algemeen antwoord. Ik laat dat nu verder rusten. Maar dat gaat Paulus dan nog wat toespitsen in die laatste zin. God heeft zo de zonde veroordeeld in het vlees. En daarmee wordt bedoeld het vlees van Christus. Christus moest mens worden opdat God de zonde zou kunnen veroordelen in het vlees van Christus. Nog een keer. De Heer Jezus moest echt mens worden, moest vlees worden, opdat in zijn vlees, in zijn menselijke natuur, de zonde veroordeeld werd. En dan letten we nog even op dat woord veroordeeld. Dat heeft eigenlijk 3 betekenissen, zoals verschillende woorden in de Bijbel eigenlijk meerdere betekenissen hebben. Dat woord heeft allereerst de betekenis van aanklagen. God heeft zijn zoon mens laten worden opdat hij de zonde zou aanklagen. Iemand zegt, hoe wordt dat bedoeld? God die de zonde aanklaagt in de menswording van zijn zoon. Ja, gemeente, dat moet u zo opvatten. Als de Heer Jezus geboren wordt, zonder zonde. Als hij 33 jaren op aarde leeft, zonder zonde. Als hij verzocht wordt door de duivel als de tweede Adam en tegenover die verzoeking staande blijft. Dan laat de Heer het in zijn zoon zien. Mensen, Adam, kinderen van Adam, het was nooit nodig geweest dat u gezondigd had. Want Christus die mens wordt, bewijst het dat mensen ook de zonde hadden kunnen afwijzen. Dat het geen noodzaak was dat Adam en Eva in de zonde vielen. Maar dat het een vrijwillige keuze is. En als Christus mens wordt en niet in de zonde valt, dan is eigenlijk heel zijn leven van het eerste tot en met het 33ste jaar één aanklacht tegen ons mensen. Wat hebben wij met ons leven gedaan? Want wij hebben het verzondigd. En we bedenken er allerlei vrome en godsdienstige smoesjes voor. Want ja, we zijn nu eenmaal zo geboren en we zijn nu eenmaal mensen. Maar Christus laat het zien. Gods oorspronkelijke bedoeling, dat de mens niet zou zondigen. Heel zijn leven is een aanklacht tegen de zonde. Dat woord veroordelen betekent dus aanklagen. Het betekent ook aan de kaak stellen. Dat betekent laten zien hoe erg, hoe verschrikkelijk het wel niet is. Dat is de tweede bedoeling van de Heere met de zending van zijn zoon naar deze aarde. God wil in Christus laten zien hoe verschrikkelijk de zonde is. Hebt u dat gezien? Heb jij dat gezien? In de menswording van de Heer Jezus. En in zijn omwandeling op aarde en in alles wat hij heeft meegemaakt. In zijn lijden en in zijn sterven. Hebt u daarin al gezien hoe erg mijn zonden zijn? God wil in de zending van zijn zoon de zonde niet alleen aanklagen, maar ook aan de kaak stellen. Laten zien hoe verschrikkelijk die zonde is. En nergens wordt de zonde bitterder dan wanneer je knielen mag bij het kruis van Golgotha. En daar gaat zien wat de zonde Christus gekost heeft. Want het heeft hem alles gekost. Alles gekost, ja. En dat brengt ons bij dat laatste wat er zit aan dat woord veroordelen. God heeft in Christus de zonde ook echt veroordeeld. Het doodsoordeel over de zonde uitgesproken. En de straf over de zonde voltrokken. En heel het leven van de Heer Jezus op aarde, van het begin van zijn menswording af. En laten we ons daar dan vanmiddag maar toe beperken. Maar alleen al het feit dat hij een mens moest worden, dat staat in het teken van Gods oordeel over de zonde. God is een God van recht. En hij moet die zonde die hem van zijn eer beroofd heeft straffen, veroordelen, executeren. Zo zou je het woord van onze tekst ook kunnen vertalen. God heeft de zonde in zijn eigen zoon veroordeeld, geëxecuteerd. En de diepste vertaling van dat woord waarmee onze tekst afsluit, dat is het woord verdoemd. God heeft de zonde in Christus verdoemd. En dan nog een keer die vraag. Waartoe dan? Waartoe dan? Daar begint Paulus Romeinen 8 mee. Zo is er dan nu geen verdoemenis, geen doodsoordeel meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Want als God een God van recht is, als God echt rechtvaardig is, dan straft Hij de zonde ook geen twee keer. Als Hij de zonde heeft gestraft in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus, als Hij de zonde in het vlees van zijn eigen Zoon heeft verdoemd, dan is er geen verdoemenis meer. Voor wie? Voor alle mensen? Nee, dat zegt Paulus niet. Dan is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dat betekent dus geen verdoemenis meer, maar wel vrijspraak. Geen doodsoordeel meer, maar wel leven. Geen straf meer, maar wel vrede. God biedt mensen zijn vrede aan. En de grote vraag, gemeente, en daar sluiten we deze middag mee af, en dat is wel de allerdringendste vraag die vanuit Gods woord tot ons komt, is de vraag: bent u, ben jij in Christus Jezus? Want die beginwoorden van Romeinen 8 hebben ook een keerzijde. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, maar wel verdoemenis voor alle mensen die aan Hem voorbij gaan. Voor alle mensen die zich niet willen onderwerpen aan zijn wet en in vijandschap tegen God blijven voortleven. Wel verdoemenis voor mensen die hun hand hebben uitgestoken naar de wet en vriendschap hebben gesloten met de wet en op hun eigen manier, met al hun eigen inspanningen, toch zalig willen worden. Gemeente, Romeinen 8 leert ons, er is maar één weg van behoud. In Christus Jezus. En hoe kom ik daar? Dan wijs ik nog even naar de preek van vanmorgen terug. Langs diezelfde weg als waar langs de herders Christus vonden. In het licht van Gods heiligheid. Ontdekt aan je zonde, aan je schuld. Zo in de nood komen dat je wel vluchten moet. En erachter mag komen door genade dat deze Christus ook vandaag nog gewillig is om de grootste van de zondaren van Damwoude, of van waar u ook vandaan komt, om de allergrootste en de meest verloren zondaar van heel Friesland zalig te maken. Door het geloof in Hem. Amen.